Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo.
Ik zit te kijken naar een bericht over hoe Nederland verhuist. Waddinxveen het meeste in trek voor mensen die aan het verhuizen zijn. Wat moet je nou in Waddinxveen? En Laren. Oh, sorry, het is heel gemeen.
Niks ten nadele van mensen die in Waddinxveen of in Laren luisteren.
Maar ik kijk mijn ogen uit joh, bij dit bericht. En trouwens, nu het over wonen gaat, er kwam een zeer optimistisch bericht ook nog eens binnen. Dat er voor het eerst de trend een beetje lijkt te gaan keren op de woningmarkt. Voor het eerst is er minder overgeboden. En zijn er minder mensen die een huis hebben. Ja, echt positief nieuws. Dat is een soort van de trend. Je zag het alleen maar erger en erger worden. Mm-hmm. Het is nog steeds natuurlijk in bepaalde plekken misschien nog heel erg. En dat is het ook. Maar ja, het is een soort van optimistisch nieuws of zo. Als het weer
vanaf wat de reden is. Is de reden niet gewoon dat we denken dat het heel slecht gaat gaan met de economie?
Ja, dat zal het dus inderdaad niet zijn. Dat de verwachting voor je inkomen of
dat wil zorgen maken over de energierekening.
De effecten van corona die nog later zijn doorgekomen.
Ja, maar goed, het heeft op de huizenmarkt dan toch even een mooi effect.
Nou, dat is toch positief nieuws. Jij nog iets gezien?
Nee, we gaan gewoon lekker beginnen. Dit is de Nieuwsdag met Talita Musse en Mark Beekhuis, waarin we elke dag terugkijken op het belangrijkste nieuws van de dag. En elke dag hebben we ook een verdiepend gesprek. Vandaag gaat dat over boeren. Want we zien altijd maar Farmers Defence Force en Agraxie. Maar vertegenwoordigen ze eigenlijk alle boeren? Of zijn er misschien ook nog andere? Daar gaan we zo over praten met de landbouwjournalist van het Financieel Dagblad. En het is vandaag dinsdag 21 juni. Gefeliciteerd, je bent jarig.
Dankjewel. Jippie.
En dan moeten we snel nog even zeggen dat je kan abonneren op deze podcast. Snel door naar het nieuws. Misschien wat het belangrijkste nieuws van de dag is dat de bedenktijd bij abortus is afgeschaft.
Ja.
Eerst had de Tweede Kamer voorgestemd en nu de Eerste Kamer ook. Dus het is een wet.
Het is nu officieel, dus je hebt geen bedenktijd meer nodig.
Nou, ik denk dat veel vrouwen toch nog steeds wel even zullen nadenken. Maar niet meer dat je moet wachten totdat de wet zegt, ja, nu heb je lang genoeg nagedacht.
Ja.
Een beetje. Ik heb nooit helemaal begrepen. Het is altijd een beetje paternalistisch gevoel. Van iets van,
hebben het ook wel eens over gehad. Ja,
vrouwen hebben echt heel veel tijd.
Ik ben er wel voor. Ik vind het niet zo goed dat het nu wordt afgeschaft. Maar het is ook niet iets waar ik dan wakker van lig. Ik vind het ook niet heel. Ik denk dat ik echt.
Ik denk niet dat het heel veel gaat veranderen.
Nee, ik denk inderdaad. En als dat dan voor mensen het gevoel geeft dat het meer hun eigen keuze is. Maar ik was er wel voorstander van zo'n wettelijke bedenktijd. Maar goed, het zat eraan te komen.
Ja.
Dus die is erdoor.
En iets anders, daar zou je misschien weer meer mee hebben dan. Katie Cotty.
Ja, ik zag een hele interessante campagne voorbij komen van allerlei partijen. Van Funix onder andere en de Black Archives. En allemaal groepen die zeggen van, ik neem gewoon wat de rest van Nederland ook doet. Ik neem 1 juli lekker vrij. En die hebben een tegeltje gemaakt op Instagram van, ik neem 1 juli vrij, want het is 150 jaar. Wat is het ongeveer? Nee,
1863 was het op 1 juli.
Ja, dat slavernij is afgeschaft. En ze zeggen van, zolang het nog niet een officiële feestdag is.
Ja, dat willen ze eigenlijk.
Is het nog niet genoeg erkenning voor het feit dat we dit al collectief als Nederland hebben meegemaakt. Dat dit onderdeel, echt een belangrijk onderdeel van onze gezamenlijke geschiedenis is.
De afschaffing van slavernij, zeker.
Ja, zeker. Dus dat zou een nationale feestdag moeten zijn. Ik zat er even over na te denken net hier onderweg naartoe. Van wat vind ik hier nou van? Heb ik nog een tegendraadse mening? Maar ik vind het gewoon goed. Ik vind het ook mooi.
Ik vind het slim bedacht.
Als burgers. Ik vind het slim bedacht. Ik vind het een sympathieke campagne. Het is niet verwijtend. Het is gewoon ik neem vrij. Het zet gewoon aan het denken van zou het inderdaad niet gewoon een vrije dag moeten zijn. In principe kan dat gewoon. Volgens mij heb je een wet die dat regelt. En je hebt de cao's waarmee de werkgevers zouden moeten aangeven. Dat je dan.
Want in de wet staat helemaal niet dat er dat je vrij bent op officiële
feestdagen.
Nee, niet
dat je vrij bent, maar wel wat de officiële feestdagen zijn. Dat staat wel in de wet. En dan inderdaad of je vrij bent is in de cao. Met werkgevers. Dus denk,
die kunnen dat ook gewoon
die nu kunnen dat
regelen.
Nu, die zouden dat nu ook kunnen regelen.
Zeggen, het is geen nationale feestdag, nemen. Je bent toch vrij.
Je betaalt inderdaad wel gewoon door. En ik vind het wel sympathiek. En ik denk ook, ik zat er even over na te denken, maar is het inderdaad zo groot dat het een nationale. Ja, ik denk dat het eigenlijk echt wel zo is. De afschaffing van slavernij is echt wel een groot ding. En volgens mij is dat ook in heel veel landen, zijn dat wel erkende feestdagen.
We hebben sowieso heel weinig feestdagen in Nederland.
In Nederland hebben we sowieso heel... Ik was dat schitterend lezen in het boek van Franciscus van Assisi. En in zijn tijd, dus dan hebben we het ergens over 1100 of zo, toen waren er 100 feestdagen in het Italië waar hij toen woonde. Nee, dat stond er. Er waren 100 beschreven over wat hij heel erg van drinken hield in zijn jonge jaren. En dat er 100 feestdagen waren. Toen dacht ik echt van, oh jeetje, we zijn er wel op achteruit gegaan met z'n allen.
Ja.
Ja. Ja.
Ja. Ik vind alleen 1 juli. Vind ik, ja, 1 juli een onhandige datum. Want dan krijg je weer, al die feestdagen zitten vlak achter elkaar. En 1 juli zitten ook weer vlak achteraan.
Ja.
Eigenlijk zouden we de slavernij dan in september of zo, of in oktober moeten afschaffen. Ja, dat kan natuurlijk nu niet meer. Maar
nee, dat kan
daar,
niet.
Daar hebben we nog een keer een feestdag nodig. Of november.
Ja, precies. We hebben nu dan inderdaad, dan heb je zo, weet het, april, mei. En
ja, je hebt dan Pinkster en daarnaast de volgende is Kerstmis.
Ja, dat is waar, ja. Ja, het was slechte timing.
Ja, dus wat dat betreft... en ik moet gewoon werken. Want als ik die dag vrij neem, dan wordt er
als
iemand anders...
Als wij nou met z'n tweeën zeggen, wij nemen vrij, wat gebeurt er dan?
Ja, dan wordt er iemand anders ingeroosterd.
Ja.
Dus
de whole point is natuurlijk... Nee. Nou, maar we zouden hier nog wel een statementje... Nou, ben wel benieuwd
het is een vrijdag, jij kan vrijnemen.
Ik ben benieuwd hoeveel mediaorganisaties of andere werkgevers misschien nu gaan aankondigen dat ze iedereen vrijgeven. Ben benieuwd.
Niet.
Denk je niet? Nou... Misschien.
Nee, als je met werkgevers over vrije dagen begint.
Nou, Tony Chocolonely was ook onder. Ik snap dat is een wat kleinere. Kleinere organisatie. Maar die
zitten
in het initiatief.
Die zich ook bezig met, met slavernij.
Met moderne slavernij. Dus het past dus heel slim erbij in de marketing. Maar toch, ik zou me kunnen voorstellen dat er andere, bijvoorbeeld ook jongere werkgevers of Coolblue of weet ik veel andere, dan denk ik, nou, wij hebben ook veel medewerkers met die achtergrond ook cultureel gezien. Nou, ik denk dat er een paar gaan volgen. Dat denk ik.
Nou,
dat is mijn voorspelling.
Dat wordt jouw voorspelling zo meteen.
Een paar werkgevers kondigen dat. Natuurlijk, ik zou dat doen als werkgever. Dat is gelijk goede sier. Wij omarmen dit initiatief. Nou, doe ermee wat je wil. Deze gratis marketing adviezen.
Hoeveel bedrijven worden dat? Zeker 50?
Oh, daar moet ik ook nog op stemmen.
Nou, mag je even over nadenken. Ja, doen we nog heel even ander bericht.
Ander bericht. Boeren.
Morgen natuurlijk. Grote campagne. Daar gaan we straks ook uitgebreid over hebben. Maar er wordt echt al heel veel, in de aanloop daarvan komen er al heel veel berichten naar buiten. Dus dat scholen in de buurt in Stroel gaan dicht.
Iedereen is voorbereiding, ja.
Politie heeft al gezegd, als jullie met trekkers de snelweg opgaan, dan gaan we dat deze keer wel handhaven.
Ja.
Lijkt me ook wel verstandig qua veiligheid. De wegen die worden aangepast, die soms ineens nu één richting verkeer zijn, om het een beetje draaglijk te hebben houden als er echt 20.000 boeren
ze
morgen.
Ze voorspellen wel
komen.
Inderdaad een compleet verkeersinfarct daar op de openbare wegen in de omgeving. Ja.
Ja, Rijkswaterstaat waarschuwt ook al een zeer zware ochtend- en avondspits.
Ja, ja. Ja, ik ben dus één keer in zo'n file terechtgekomen met die trekkers. Dat is wel gaaf hoor. Ik weet nog dat we zat met mijn vader in de auto en toen opeens al die trekkers de snelweg op. Ja, dat is wel kippenvel. Gewoon gaaf. Grote voertuigen zijn gewoon gaaf. Ja, is dat toch gaaf? Ja, dat is toch gewoon gaaf? Ik heb een keer tanks zien rijden bij zo'n militaire optocht. Ja, dat is wel...
Ja.
Het maakt indruk. Dat is een beetje spannend en zo.
Ik heb er helemaal niet zoveel
mee. Nee, we hebben er niks mee.
Nee.
Ja.
Nee, maar geen bezwaar hoor tegen trekkers. Daar gaat het op. Ja, opgegroeid naast een trekkerfabriek zo'n beetje. Dus, misschien is het dat.
Misschien is dat. Ik juist niet als stadsmeisje. Dus op mij maakt het allemaal heel veel indruk. En liever een trekker dan een flitsbezorgerscooter.
Daar zeg je wel.
Nee. Oh, ik heb trouwens vandaag een ik moet het nog even vertellen. Een flitsbezorger hier op de snelweg. En ik begreep van de taxichauffeur dat het al de vierde was. En, dus
die... Met zijn fietsje.
Ja.
Met een scooter.
Scooter, maar echt vol over de snelweg. Dus die was verkeerd. Die was ook helemaal in paniek. Dus die ging zo halverwege op de snelweg. Bleef die staan. Ik dacht, oh jeetje, gewoon zo tussen het verkeer wat ondertijd. Ja, die was verkeerd. Maar ja, je ziet toch dat je op een gegeven moment de snelweg aan het op... Ik weet niet hoe je dat voor elkaar krijgt. Maar waarschijnlijk hebben zij... Nou ja, lang verhaal kort. Het zijn ook heel veel expat studenten die op de navigatie rijden. Die hebben dat, die zijn gewoon, weet je, zijn alleen maar met zo snel mogelijk op een plek komen. En dan rijden ze blanders op de snelweg. Het schijnt heel veel te gebeuren.
Heftig.
Zielig.
Oké. Heb jij inmiddels een voorspelling? Want je zei voor Katie Cotty gaan bedrijven...
Een aantal bedrijven wat iets gaan doen.
Gaan vrijgeven.
Nou, zal ik zeggen... Ja, ik wil zeggen 10, maar dat is wel heel veilig, toch? Nou, dat is wel best wel wat.
10
grote prominente werkgevers.
Oké. Ik ben benieuwd of we dit ergens vandaag gaan halen. Ja, in de komende
kunnen we vast
weken.
Wel de persberichtjes opzoeken.
Oké. Okay. Dan de acties voor morgen.
Ja.
Jij gaat mee op een trekker, hè?
Ik ga mee op een trekker. Ik sta om 7:00 ochtends in Heilo om op de trekker te springen richting Enkhuizen. En dan uiteindelijk door naar Stroe.
Er was iemand die boos reageerde op een eerdere podcast die we gemaakt hadden.
Ja, het is, ja precies. Die zei van,
jullie snappen er niks van.
Geen bal van, kom eens echt kijken bij een boer. En dat mondde uiteindelijk uit in leuk Twittercontact. We kennen elkaar ook al een beetje. En nu mag ik mee op de trekker. Dus ik ben nu morgen onderdeel van het protest.
Morgen boerenmeisje.
Ja, ik zal mijn vlecht in doen.
Zoiets. Maar wat ik mij afvroeg is, we zien steeds maar die hele boze boeren van Farmers Defence Force en van Agractie. En ik kan me gewoon niet voorstellen dat alle boeren allemaal hetzelfde vinden.
Nee, we doen nu alsof het één homogene groep is, vaak de boze boeren. Maar dat zal vast complexer liggen.
En ik kwam vandaag al een tweet tegen van iemand die had het over Caring Farmers Day. Hier komen ook 100 boeren vandaag bij elkaar. En die gaan praten over hoe ze stikstofprobleem op gaan lossen.
Kijk,
klinkt echt veel beter dan dat.
Dat klinkt heel positief.
Dus toen dacht ik, daar moeten we eens even iemand erbij halen die verstand van zaken heeft. En ja, meteen dacht ik aan de landbouwjournalist van het Financieel Dagblad, Vasco van der Boon. En die is bij ons.
Hallo, hallo.
Hallo. Kende jij dat Caring Farmers Day? Zo'n initiatief wat zeg maar de stikstof juist omarmt?
Ja, dat ken ik. Maar even, je zegt dat er heel veel verschillende boeren zijn.
Nou, dat vroeg ik me af.
Ja, kijk, de beeldvorming wordt nu gedomineerd door boze veehouders. Maar je hebt natuurlijk ook bomenkwekers, je hebt tuinders, je hebt akkerbouwers. En die zitten allemaal heel anders in het debat dan de boze veehouders. En ook niet alle veehouders zijn boos. Meer dan de helft van de boeren en tuinders in Nederland heeft niets met vee. Die hebben gewoon. Er zijn 55.000 boeren in Nederland. 35.000 daarvan hebben niets met kippen, varkens of koeien te maken.
Dus en zonder dieren geen last van stikstof?
Nou ja, een paprika poept niet. Het probleem van stikstof komt voort uit het mestoverschot. Een vee produceert mest. Paprika's produceren geen mest. En aardappels ook niet. Dus het is een minderheid van de boeren die geraakt wordt door het ammoniakreductieplan van het kabinet. Dat zijn 20.000 boeren die vee hebben in Nederland. En die zijn niet allemaal zo boos als Farmers Defence Force en Agractie. Een voorbeeld, het grootste zuivelconcern van Nederland, Friesland Campina. Waar heel veel melkveehouders, het overgrote deel van de melkveehouders in Nederland bij zijn aangesloten, die willen eigenlijk best wel constructief met natuurorganisaties en de overheid nog samenwerken. Dus die,
en die boeren die daarbij bij Friesland Campina aangesloten zijn, die vinden het dan ook wel een goed idee?
Het is een coöperatie, het is moeizaam, het is een balanceeract. Soms buigt het touwtje naar de ene kant door. Er hebben wel eens boze boeren, maar dat waren dan enkele tientallen met trekkers voor de deur van het hoofdkantoor van Friesland Campina gestaan. Mm-hmm. Maar het is niet zo dat alle coöperatieleden in meerderheid tegen samenwerking zijn of tegen stikstofplannen zijn. Dus ja, het beeld is inderdaad divers.
En de boeren die dus wel heel erg boos zijn, dat dus toch een minderheid is, want het zijn dus dan alleen de veehoudende boeren en daarvan weer een deel. Zijn dat dan ook boeren, dat is dan gewoon even mijn simpele beeld, dan denk ik, ja, misschien zijn dat gewoon boeren die heel weinig hebben gedaan aan stikstofreductie de afgelopen jaren. En klopt dat?
Die actieleiders, dat is toch wel. Het zijn niet echt representanten van de gemiddelde boer. Je hebt Bart Kemp, ja, dat is een schapenhouder. Je hebt Mark van de Oever, die heeft iets met varkens. Jan Kees Vogelaar, dat is een paardenboer en een windmolenaar. Sita van Kijmpema, zij is geen boerin meer. Ze hebben het vee de deur uit gedaan. Het zijn niet echt doorsnee melkveehouders die de acties leiden.
Er wordt wel verwacht dat er misschien al 20.000 deelnemers naar het protest komen. En we hebben natuurlijk een paar jaar terug bij de vorige campagne ook gezien dat er wel heel veel tractoren op het Malieveld terechtkwamen. Hoe groot is het? Hoe groot zijn ze nou eigenlijk echt?
Er is heel veel bedrijvigheid rondom de boeren. Loonwerkers, veevoerbedrijven, dierenartsen. Wat dat betreft houden de 55.000 boeren en tuinders die Nederland heeft, die houden een veel grotere bedrijfstak op de been. Mm-hmm. En daar zit ook heel veel wrevel, omdat ze, als je loonwerker bent en je ziet aankomen dat de koeien, het aantal koeien 30% gaat afnemen in Nederland, dan heb je minder werk te doen. En als veevoerfabrikant, zoals De Heus of Four Farmers, als je ziet dat 10% minder varkens aan gaan komen, 20% minder pluimvee, dan heb je dus ook minder veevoer te verkopen. Dus daar, de mensen die op die demonstraties afkomen, zijn ook heel veel mensen die in de periferie rond de primaire landbouw hun brood verdienen. De woede is er natuurlijk niet minder om en niet minder authentiek, maar
is er ook een groep die verder radicaliseert? Ik kreeg een appje dit weekend van iemand vanwege een Volkskrant interview met een van de aanjagers van het boerenprotest. En die stuurde naar mij, een vriend van mij die stuurde van, het is gewoon een paramilitaire organisatie. Waarom krijgen die een podium in de Volkskrant? Is dat terecht? Is er een gevaarlijke vorm van radicalisering onder fanatieke boeren?
Ja, de Binnenlandse Veiligheidsdienst, de AIVD, heeft in zijn risicoanalyses 2 jaar geleden gewaarschuwd voor radicaliserende elementen bij de protestboeren. Dus die zorg is er wel. En je kan, het heeft tot soms toch wel een beetje de schijn van een soort weerkorps, de FDF. Met allemaal die t-shirts met gekruiste hooivorken.
Maar zijn dit allemaal stelletje vrijwilligers? Of wordt dit ook gefinancierd? Of hoe professioneel is zo'n organisatie?
De financiering is onduidelijk.
Er gaan verhalen dat dat van de van de diervoederindustrie komt, hè, het geld.
Nou, of de FDF gefinancierd wordt door de diervoederindustrie, dat zou ik niet weten. Maar Agractie bijvoorbeeld, dat is de organisator van de boerendemonstratie morgen, daar is wel van erkend en bevestigd dat die gefinancierd worden bijvoorbeeld door Four Farmers, een diervoederfabrikant. Maar of de meest militante actievoerders, waar die hun financiering vandaan halen, dat is wel door de AIVD gewezen op banden met de uitgeverij Blauwe Tijger. En dat is een uitgeverij die bijvoorbeeld ook corona-ontkenningsgeschriften publiceerde bijvoorbeeld.
Ik zit nog even te denken over wat je net zei. Als je nou met vee wel last van stikstof hebt, dan kan je toch als boer zeggen, dan stoppen we gewoon met die koeien. In plaats daarvan gaan we in de komkommers.
Vegetarische burgers, ja.
Of is dat te simpel gedacht?
Nou, kijk, er wordt ook weer in de beeldvorming door de protestboeren wordt er gedaan alsof het hele land, het hele platteland wordt leeggeveegd. Alsof het kabinet uit zou zijn op het elimineren van alle boeren, alle veehouders in Nederland. Dat is gewoon niet zo. Als we nog 70% van de huidige aantal koeien overhouden, dan heb je nog steeds miljoenen koeien. Dan heb je nog steeds na die ammoniakreductiedoelen van Nederland, heb je nog steeds 11 miljoen varkens in Nederland. Je hebt dan nog steeds een 90 miljoen kippen in Nederland. En duizenden veehouders die.
Dus, maar goed, je hebt boerderijen die zitten vlakbij natuurgebieden die beschermd moeten worden. En in die regio, daar in de Gelderse Vallei bijvoorbeeld, daar moet veel gebeuren.
Ja.
Daar zouden ze kunnen overstappen. Of is dat een theoretische gedachte?
Overstappen of extensiveren. Ja. Dus minder koeien per hectare weiland. Minder,
dat is duur, hè? Dus dat is misschien economisch niet zo handig.
Dat is inderdaad duur. Daarvoor heeft het voor dat soort ombouw- en overgangssituaties heeft het kabinet een groot deel van die 25 miljard van het stikstoffonds uitgetrokken. En maar laten we niet vergeten, boeren worden nu ook al voor een groot deel gesubsidieerd. Het netto inkomen van de gemiddelde melkveehouder in Nederland was vorig jaar een dikke 30.000 euro, waarvan twee derde bestond uit subsidie.
Dus je kan met subsidie. Niet echt een winstgevende sector dan?
Nee, je kan. En er wordt dus nog 25 miljard extra uitgetrokken voor de ombouw van de landbouwsector. En een deel van dat geld zou je kunnen gebruiken om extensiverende boeren te belonen. En dat is ook er zijn ook boerenleiders die dat bepleiten, dat boeren meer gesubsidieerd worden, meer geld krijgen voor als de kruidenrijke weilanden.
Ja, voor natuurdiensten. Ja.
Voor natuurdiensten of waterdiensten, ja.
Ja, maar slaan die stikstofnormen? Ik zat net nog even een blog te lezen van Pieter Omtzigt toevallig. Die had zijn visie hierover opgeschreven. En die zei van, het is wel waar dat wij wereldwijd de grootste stikstofreductienormen nu aan het opleggen zijn. En ook dat we de bestaanszekerheid wel op deze manier van een deel van de boeren wel echt vrij in een rap tempo in gevaar brengen. Is er ergens wel een punt, ook bij die protestboeren, wat die verharding ook wel kan verklaren?
De onzekerheid is authentiek, dat is niet gespeeld. En de boosheid is ook authentiek, is niet gespeeld. En het is echt super tragisch wat hier is gebeurd. Ze hebben een kleine 10 jaar geleden hebben ze allemaal geanticipeerd op de veehouders, geanticipeerd op het afschaffen van het melkquotum. Als je rondrijdt op het platteland, zie je overal spiksplinternieuwe megastallen. Die zijn gebouwd met geleend geld. En die leningen moeten in 30 jaar worden afgelost. En na een paar jaar van dat feest geprofiteerd te hebben, poging gedaan te hebben om daarvan te profiteren, blijkt in één keer rijden we keihard tegen een muur op. De juridische werkelijkheid is dat we Nederland de wet aan het overtreden was. Dit kan zo niet meer.
Maar is er dan nog een middenweg eigenlijk mogelijk? Dus je hebt die rechtelijke uitspraak, maar ik las bijvoorbeeld ook gisteren een Rabobank of een Wiebedraaier die volgens mij het afgelopen weekend het standpunt ook wel innam van, ik sta achter de doelen, dus de stikstofreductiedoelen, maar niet de wijze waarop. Dus we moeten toch proberen meer in een transitievorm met die boeren samen dit doen. Ik sta niet achter de wijze waarop dit nu gaat. Kan dat eigenlijk, of is dat zoiets, of zegt dat eigenlijk net niks? Is het zo van, het is nu gewoon eenmaal een hele harde keuze. Er zijn geen derde, vierde paadjes meer om te bewandelen. Dit gaat gewoon zoveel pijn doen.
Het gaat heel veel pijn doen, ja. En dat is het gezamenlijk falen van van de overheid en het agro-industriële bedrijfsleven die het zover hebben laten komen. Die hebben de landbouw zo uit de krachten laten groeien, de veehouderij in Nederland zo uit de krachten laten groeien, dat de Europese wetten worden overtreden in Nederland. En dat gaat er niet alleen om die paar rare beestjes en plantjes in een paar van die natuurreservaatjes, gekke libellen met gekke namen en gekke plantjes met gekke namen. Wat heb je eraan? Maar het gaat bijvoorbeeld ook om de kwaliteit van het water, wat in Nederland door gewoon te veel mest niet meer voldoet aan de Europese normen. En daar zullen we zullen ons aan die wetten moeten houden. Het alternatief is dat je de rechtsstaat eigenlijk opzij schuift. En dat je,
zegt, die uitspraak die doet er zogenaamd niet toe. Ja. Nee, dat kan niet. Ja. Er zijn nog weer een andere stap verder. Ja. Wat gaat er dan? Ik zag bijvoorbeeld dat een Gert-Jan Segers zich al ook weer aan een beetje aan terugkrabbelen was nu op de radio. Dat hij zelfs woorden in de mond nam. Ik weet helemaal niet of dat handig is. Maar ja, dit kan uitmonden in een burgeroorlog als we zo doorgaan. Dus heel erg meegaan wel in dat sentiment van ook dus die protestboeren. Ja, waar, ik moet ook een beetje zorgen. Waar gaat het eindigen?
Aan de politici terugkrabbelen. Precies, dat is misschien wel een vraag. Ja. Ja. Want we hebben het bij het CDA schijnbeweging gezien.
Ja, precies, Gert-Jan Segers nu.
Ja, dan hebben we nog een paar jaar verdere onzekerheid. Die onzekerheid bevordert ook niet de investeringsbereidheid van boeren. Dan wordt het een langzame...
Dan maar beter nu de pleister er in één keer aftrekken.
Door de zure appel heen bijten, ja.
Precies. Vasco van der Boon, dankjewel.
Dankjewel.
Oké.
Ik ben echt heel verbaasd dat ik nog nooit had gehoord dat je dus gewoon van varkensboer, van koeienboer over kan naar paprika's of komkommers. En dat je dan van je hele stikstof-issue af bent.
Je hebt dus al die leningen om, je hebt al die apparaten gekocht voor die melk. Dus het kan wel, maar het kan niet.
Want het kan wel, want we hebben die 25 miljard euro daarvoor uitgetrokken. Dus we kunnen die boeren daarbij helpen. Ze hoeven dat niet eens zelf te betalen.
Nee, dat zou inderdaad, als dat kan, gaat om hun bestaanszekerheid. Als je die voor ze zou kunnen oplossen, weet ik niet hoeveel boeren dan nog steeds principieel zeggen, ik moet per se vlees.
Nou, interessant. Je weet, je kan je abonneren op deze podcast. Pak je podcast-app er even bij, zoek naar De Nieuwsdag. Klik op volgen of abonneren.
Even sterren. En je kan natuurlijk ook op social media ons volgen. Kijk op Twitter bij @BNR, De Nieuwsdag, @MarsRemarks, @TalitaMusje. En natuurlijk op Instagram naar BNR voor de voorspellingen.
En mailen naar denieuwsdag@bnr.nl. Het is allemaal mogelijk. Dan zijn we er morgen weer. Dus heel graag tot dan.
Doei doei.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.